Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Markus 2, te beginnen vers 23 tot en met hoofdstuk 3 vers 6. Markus 2, te beginnen bij vers 23 tot en met hoofdstuk 3 vers 6. Door te zingen psalmen, psalm 118 vers 12. Psalm 28 vers 4 en 6. Psalm 21 vers 11 en 13, Psalm 122 vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Markus 2 vers 23 tot en met hoofdstuk 3 vers 6. Door te zingen psalmen, Psalm 118 vers 12, Psalm 28 vers 4 en 6, Psalm 21 vers 11 en 13, Psalm 122 vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Psalm 118, het 12e vers. U zal vanmiddag worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Vanaf het tweede hoofdstuk, vers 23, en we lezen door tot hoofdstuk 3, vers 6. Dus Marcus 2 vanaf vers 23 tot hoofdstuk 3, vers 6 is de schriftlezing voor vanmiddag. Maar doen we eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit er ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En het geschiedde dat hij op een sabbatdag door het gezaaide ging en zijn discipelen begonnen al gaande aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, zie, waarom doen zij op den sabbatdag wat niet geoorloofd is? En hij zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft als hij nood had en hem hongerde? En degenen die met hem waren, hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abjatar, den hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten, dan de priesters, en ook gegeven heeft degenen die met hem waren. En hij zeide tot hen, de Sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den Sabbat. Zo is dan de Zoon des Mensen een Heere, ook van de Sabbat. En hij ging wederom in de synagoge. En al daar was een mens, hebbende een verdorde hand. En ze namen hem waar, of hij op den Sabbat ook genezen zou, opdat ze hem beschuldigen mochten. En hij zeide tot een mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als hij hen bij den toren rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot een mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit. En zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe ze hem zouden doden.
Wij willen ter inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 28, daarvan het vierde en ook het zesde vers. Psalm 28, vers 4. Omdat zij nooit naar het werk des Heren oplettend hart of ogen keren, maar onbedacht en stout versmaden het oogwit zijn grote daden, zal hij hen doen te gronde gaan, ontbloot van hulp om op te staan. En ook het zesde, God geeft zijn gunstvolk moed en krachten, hij zal in weerwil aller machten zijn rijksgezalfde staag behoeden. Psalm 28, het vierde en ook het zesde vers. En ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. Thank you. willen vanmiddag met elkaar nadenken over de genezing van de man met de dorre hand, zoals u dat vindt in Marcus 3, de versen 1 tot en met 6. En ik lees u als kernteksten de versen 4 en 5 nog voor. Dus Marcus 3, de versen 4 en 5. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst als volgt. En hij zei tot hen, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als hij hen met toren rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. Tot zover. We schrijven onder deze tekstwoorden, Jezus is een Heere van de Sabbat. En dan letten we met elkaar, en het mocht ook zijn onder de inwachting van de leiding en bediening van de Heilige Geest, op drie gedachten. In de eerste plaats, dat wordt niet begrepen door de Farizeeën. In de tweede gedachte, dat wordt betoond in een genezing. En in de derde gedachte, dat wordt beantwoord in vijandschap. Dus Jezus is een Heere van de Sabbat. Dat wordt niet begrepen door de Farizeeën. Dat wordt betoond in een genezing en dat wordt beantwoord in vijandschap. Gemeente, het is in ons tekstwoord niet de eerste keer dat de Heer Jezus een wonder verricht op een sabbatdag. Al in het eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie kunnen we daar ook van lezen. Hoe de Heer Jezus daar op een sabbatdag een onreine geest heeft uitgedreven uit een man die op was gekomen in de synagoge in Capernaum. En we begrijpen dat er toen ook wat moest gebeuren op die sabbatdag. Die man met een onreine geest die begon zomaar in één keer midden in de synagoge te roepen. Laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Kunnen begrijpen dat de Heer Jezus toen ook werkelijk wat moest doen en dat hij die onreine geest heeft uitgedreven. Maar de synagoge is nog niet uit of de Heer Jezus die gaat met Petrus mee naar het huis van de schoonmoeder van Petrus. En op diezelfde sabbatdag geneest hij die vrouw, die schoonmoeder van Petrus, zomaar van de koorts. Het is gebeurd in de privésfeer, zo in dat huis van de schoonmoeder van Petrus. Maar het is heel goed mogelijk dat de Farizeeën dat ter oren is gekomen. En het zet hen ertoe aan om de Heer Jezus vanaf nu eens heel scherp in de gaten te gaan houden. Ze willen wel eens zien of hij het ook in het openbaar aandurft om zomaar een sabbatdag te ontheiligen. Want dat is het wat hij gedaan heeft in hun ogen. Een sabbatdag ontheiligd. En ze vinden inderdaad al heel snel aanleiding om de Heer Jezus te beschuldigen. Zijn discipelen, ze plukken aren op een sabbatdag. En daarom zijn we ook begonnen te lezen in hoofdstuk 2. Zie waarom doen uw discipelen wat niet geoorloofd is op een sabbatdag. O zeker, je mocht wel eten van het koren van iemands land. Dat staat in Deuteronomium 23, maar het is vandaag sabbat. Dat is het probleem van die mannen. En dan gaat de Heer Jezus kinderen heel eenvoudig een voorbeeld gebruiken uit het Oude Testament. Misschien kennen jullie die geschiedenis ook wel. David die op de vlucht is met zijn mannen voor koning Saul. En dan aankomt bij het huis Gods in Nob. David en zijn mannen die hebben ontzaglijke honger. En wat doet die priester dan? Die priester die geeft David en zijn mannen te eten van die heilige toonbroden. Dat mocht toch helemaal niet? Daar mochten toch alleen de priesters maar van eten? Alsof de Heer Jezus tegen deze Farizeeën wil zeggen, is dan de uitwendige ceremonie van de sabbatdag voor jullie veel belangrijker dan de dienst der barmhartigheid en de werken van de noodzakelijkheid? En als David, de gezalfde des Heren, nu wel mocht eten van die toonbroden, mag dan de gezalfde des Heren met een hoofdletter op een sabbatdag niet doen wat hij wil? En dan eindigt de Heer Jezus in hoofdstuk 2 met twee richtlijnen te geven voor de dag van de Sabbat. Die eerste is, De Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, gemeente, maar wat was eigenlijk de eerste dag die Adam en Eva beleefd hebben in het paradijs? Dat was een Sabbatdag. Dat was de rustdag. Die rustdag die de Heere heeft ingesteld om zich te verlustigen in al zijn werken. De zevende dag heeft hij gerust. En blijkbaar wil de Heere daarmee dus aangeven waartoe de mens geschapen is. Wat nou het heilige doel is van een mensenleven. Namelijk om zich te verlustigen in God. Om te leven in de gemeenschap met hem. Dat is het hoogste scheppingsdoel van u, jou en van mij. De Sabbatdag, dat is een dag om de Heere te verheerlijken. Dat is een dag om ons te verlustigen in hem en in zijn werken. En dat is wat u elke zondagmorgen hoort, toch? Als dat vierde gebod wordt voorgelezen. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden, u kent dat gebod. En dan komt het, daarom zegende de Heere de Sabbatdag. En hij heiligde dezelfde. En dat niet alleen. Die Sabbat is later ook een dag geworden waarop het volk van Israël terugdacht aan de verlossing uit het diensthuis van Egypte. Zoals zij slaven zijn geweest in Egypte en daarvan bevrijd zijn geworden, zo wordt zelfs de dieren, de beesten, gevrijwaard van elke vorm van werk dan ook. Dus juist die dag van de Sabbat, dat wil een dag van vernieuwing zijn en rust voor het lichaam. En dat niet als doel in zichzelf, maar om juist weer tot dat heerlijke doel te komen waartoe we geschapen zijn. Om ons te verlustigen in hem. Een dag van aanbidding zou het ook moeten zijn voor de ziel. Een dag van bevrijding ook. En juist die twee wonderen, die ware rust en die ware bevrijding, die wil de Heere nu door zijn woord en geest verheerlijken. In de betoning van geest en kracht. En daartoe is de Heer Jezus ook op aarde gekomen. Want hij, en dat is de tweede richtlijn die de Heer geeft, is ook een Heere van de Sabbat. In hem is dat Koninkrijk Gods verschenen. Die Sabbatsrust, die wil hij schenken en die kan hij ook schenken. De bevrijding van alle slaafse banden. Het is bij hem te verkrijgen. Ja, daartoe is hij al door de Vader verkoren, al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En heeft de Heilige Geest hem bekwaam gemaakt in de tijd. Hoe heeft hij het kunnen getuigen? De Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Maar ook om te openen degenen die gebonden zijn. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Want gemeente, dat is nodig in ons leven. Die rust die er in het paradijs was en die vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods in het paradijs, die hebben we niet meer. Die zijn we kwijtgeraakt. En nu worden we door de onrust voortgedreven in deze jachtige wereld op weg en reis naar die allesbeslissende eeuwigheid. Voordat je het weet, niet waar, is er weer een week voorbij, een maand voorbij, een jaar voorbij. En heb je dat ook wel eens, dat je denkt, wat heeft deze dag me nu eigenlijk opgebracht? Als het gaat over mijn ziel op weg en reis naar de eeuwigheid. En we leven maar door, niet waar. En we zijn maar jachtig bezig. En zou het niet daarmee te maken hebben? Dat we niet meer willen nadenken over het werkelijke doel van ons leven. Dat we de eeuwigheid zo ver mogelijk voor ons uitschuiven, alsof er geen God is en alsof er geen eeuwigheid is. En ondertussen dan zijn we gebonden met allerlei banden aan die vreselijke slavernij van ons eigen ik, van onze godsdienst, van ons werk misschien wel, slaven van de zonde. En het is juist op de Sabbatdag dat de Heere door zijn woord en geest die genade wil gaan verheerlijken. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, maar ook de vrijheid wil schenken die er alleen te vinden is in hem alleen. En daartoe wilde de Heer Jezus Christus nu gebonden worden. Opdat hij gebonden zondeslaven zou kunnen ontbinden. Daartoe wilde hij nou maar onrustig over deze aarde voortgaan. Opdat hij de ware rust zou kunnen schenken aan diegenen die rust of vrede kunnen vinden om hun zonden. En dat is nou juist precies wat de fariseeën helemaal niet verstaan. Ze zien in hem helemaal niet de lang beloofde Messias. Ze zien in hem helemaal niet degene die een Heer is van de Sabbat. Die hen kan bevrijden van alle slaafse banden. Die de ware rust alleen kan schenken. Integendeel. In plaats dat ze nu juist naar hem toekomen om die wonderen van hem te mogen ontvangen. Zitten ze met hele andere motieven in de synagoge in Capernaum. We kunnen het lezen in Marcus 3 vers 2. En ze namen hem waar of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat ze hem beschuldigen mochten. Komt eigenlijk tot een hoogtepunt in onze tekst van de vijandschap tegen hem. Die vijandschap tegen Jezus, die komt daar in de synagoge in Capernaum heel duidelijk openbaar. En ze menen heel vroom te zijn en de Sabbat keurig te onderhouden. En ze weten niet, gemeente, dat buiten hem die dienst enkel slavernij is. Hoewel ze bekend zijn met de wet en de wet naar hun mening stipt onderhouden, als door een ringetje te halen, weten ze niet dat de wet geestelijk is. Zijn ze ook blind voor die geestelijke betekenis van de wet? Zijn ze ook blind voor hem die de grote wetsvervuller is? Want die Sabbatdag is voor hen helemaal geen geestelijke hoogtijdag. Maar het is een dag van gebod op gebod en regel op regel. Een dag van knechtelijke gebondenheid. En gemeente, dat is die nieuwtestamentische Sabbatdag, de zondag van nature voor ons allemaal. Ik meen dat het Thomas Boston is in zijn boek De Viervoudige Staat. Die schrijft daar ergens in dat je eens moet opletten hoe snel de mensen op zondagavond de lampen uit hebben in de huiskamers. Een vreselijke dag of niet, jongelui? Twee keer naar de kerk. Een dag soms om niet door te komen. Waarin je je gewone werkzaamheden niet doet en niet kunt doen en niet mag doen. En je hoopt misschien zo snel mogelijk dat de dominee amen zegt en dat die dag maar weer voorbij is. Die dag die duurt menigmaal zo lang. Hoe komt dat? Omdat we niet meer op God zijn aangelegd, gemeente. Omdat we ten diepste slaven van onszelf zijn. En eigen koning en eigen baas willen zijn. En ons niet willen laten bedienen uit de volheid die er in hem te vinden is. En bij deze fariseeën gaat hun principe zelfs zo ver dat het gaat over de rug van een ellendige man met een verdorde hand. O, zeker, die man heeft een beperking. Maar het is niet zo dat zijn leven ermee gemoeid is. En daarom volgens hun principe hoeft de Heer Jezus hem ook helemaal niet te genezen op deze dag van de Sabbat. Dat kan hij volgens hun wet beter op een hele andere dag doen. Niet op deze dag van de Sabbat. Op de Sabbat mag er volgens hun wet alleen maar wat gebeuren als het leven van een mens werkelijk in gevaar is. En daarom zie je ze loeren. Zal de Heer Jezus nu dat wonder gaan verrichten om die man met die verdorde hand te genezen of niet? Ze hebben liever dat die man altijd met zijn kwaal zal blijven rondlopen, dan dat de Heer Jezus op die dag van de Sabbat hem zal gaan genezen. Onbarmhartig als ze zijn, geen oog voor de tweede tafel van de wet. Laat staan voor de eerste tafel van de wet. Die mannen die hebben helemaal geen liefde tot hun naaste. En daarom ze hebben ten diepste ook geen liefde tot God met al hun godsdienstig vertoon. Weet u waar het eigenlijk over loopt hier? Deze mensen die gunnen God zijn eer niet. En die staan met al hun vroomheid Christus tegen in de werken waartoe hij gezalfd is, al in de stilte van de eeuwigheid. En waartoe hij door zijn Vader is gezonden om dat werk hier op aarde te verrichten. Ze zijn er blind voor dat dat nou juist zijn hoogste vermaak is om op die dag van zijn Vader, de dag van de Sabbat, de wonderen van zijn genade te verheerlijken. En met alles wat in hen is, staan ze dat werk tegen, komt het openbaar in de vijandschap van hun bestaan. Als de naam van de Heer Jezus Christus maar niet verheerlijkt wordt. Laat staan dat ze hem zelf nodig hebben, gemeente. Dat ze zelf snakken om te mogen delen in zijn verzoenende arbeid. Die mensen die zijn net zo blind als u, jij en ik. Die misschien die nieuwtestamentische Sabbat de zondag uitwendig keurig onderhouden. U bent als om door een ringetje te halen. Net een rijke jongeling. Uiterlijk helemaal niets op u aan te merken. Maar als dat het alleen is, gemeente. Als er nou werkelijk nooit liefde is gekomen in uw leven tot God en tot zijn dienst. Als onze godsdienst niet meer is dan een keurig naleven van wat wetjes en regeltjes in uw eigen vermeende godsdienst, ook op zondag. Dan bent u niet anders dan deze mensen. Bevangen met het juk van de dienstbaarheid. En ten diepste een slaaf van uw eigen godsdienstige bestaan. En ten diepste met niets anders bezig dan de Heer tegen te staan en zijn Christus tegen te staan. In de werken die hij wil verheerlijken. In de harten van zondige mensenkinderen. Dat doe je trouwens ook, ik ken u zo niet, gemeente. Maar het zou maar zo goed kunnen dat u ontrouw bent in de kerkgang, of dat er wat onder u zijn die dat zijn, die misschien één keer per zondag naar de kerk toekomen. Ik heb ze wel ontmoet. Die zeggen, ja, maar ik wil 's morgens eerst uitslapen. Ik werk de hele week zo hard tot zaterdag aan toe. En zondag, dat is de enige dag dat ik even kan uitrusten. Ik kom toch 's middags of 's avonds naar de kerk. Wat doe je dan eigenlijk als je dat doet? Dan ga je die rust van de Sabbatdag als doel stellen in zichzelf. Terwijl we net hebben gezegd, die rust is juist bedoeld om tot dat heilige doel te komen. Waar die ware rust voor uw ziel is te vinden. Namelijk in de persoon en in het werk van de Heer Jezus Christus. Alleen daarin is de ware rust te vinden. En we hebben niet in de gaten, gemeente, dat of we het nu werelds uitleven of dat we het godsdienstig uitleven. Bezig zijn om de verheerlijking van de Christus Gods tegen te staan. Als Hij zijn macht maar niet betoont in mijn leven. En zodra dat gaat gebeuren, dan is de hel op de been. Dan gaat de Satan er alles aan doen om de voortgang van dat koninkrijk tegen te staan, gemeente. En dat kan inderdaad op een hele godsdienstige manier, hoe ontdekkend. Dat kan inderdaad als een rijke jongeling op wie niets is aan te merken. Maar als dan de ruimte van zalig worden wordt gepreekt buiten u in die dierbare zaligmaker. Dan hebt u allerlei goede beweegredenen om hem uit handen te blijven. En misschien nog wel met een beroep op het woord ook. Als hij zich maar niet verheerlijkt. Als wij maar lekker kunnen blijven leven in ons veilige leventje. Als er maar geen onrust in mijn leven komt. Want de eeuwigheid zal toch eens gaan wegen. Je zult toch eens met God van doen krijgen in je leven. De rust wordt opgezegd tussen God en je ziel. En je als het ware voortgedreven wordt. Niet te weten waar je het zoeken moet. Gemeente, dat leven, dat begeren wij helemaal niet. We willen rust. En we willen niet buigen voor deze koning. We willen liever blijven ronddolen in onze wettische wetswerken dan dat we hem gewonnen geven. En hoeveel zitten zo niet zondag in, zondag uit onder de prediking? Zitten onze godsdienst een beetje uit, wat uiterlijk vertoon. Maar als de ruimte van zalig worden wordt gepreekt, buiten mijzelf. Als de weg wordt aangewezen hoe ik nou met God verzoend kan worden. Dan haken we af, gemeente. Dan hebben we van allerlei redenen. En dat is onze actieve doodstaat. Dan gaan we misschien God wel beschuldigen. Dan zeggen we, ja, maar als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik doen wat ik eraan wil, maar dan kom ik er toch nooit. Het zou zomaar kunnen. Dat je in die strikken gevangen bent. Daar is Adam ook al mee begonnen. De vrouw die gij bij mij gegeven heeft. En zo zoeken we allerlei beschuldigingen in te brengen tegen de Here, om zelf vrij uit te mogen gaan. En toch, gemeente, toch staat dat de Here niet in de weg om juist tegen al die vijandschap van ons in en tegen al die vrome bijbedoelingen van ons in zijn almacht te gaan verheerlijken. Want hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. Hij is namelijk een Here van de Sabbat. En hij zal zichzelf verheerlijken, dwars tegen het woede van heel de wereld in de zaliging van zondaren, tot roem van zijn genade en tot de voortgang van zijn werk, ook op deze aarde. Want dat welbehagen van de Vader, gemeente, dat gaat er gelukkiglijk door. Dat gaat voorspoedig door. En dat woord, het zal doen, hetgeen hem behaagt, zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Kijk, en dat is nu wat de Heer duidelijk gaat maken in de genezing van die man met die verdorde hand. Daaruit zal inderdaad blijken dat hij een Here is van de Sabbat. Dat de vrome godsdienst het niet voor het zeggen heeft. Dat die fariseeën het niet voor het zeggen hebben. Maar dat hij het voor het zeggen heeft. En dat hij ervoor zal zorgen dat dat huis vol wordt. Dat van eeuwigheid bij de Vader is. Ja, want in hem, gemeente, is er een nieuw tijdperk aangebroken. Gaat hij dat koninkrijk vestigen, dat koninkrijk Gods, op deze aarde. En dat doet hij nou juist het liefst op de dag van de Sabbat, onze tweede gedachte. Dat wordt betoond in een genezing. Want daar zit die man, in de synagoge in Capernaum, heeft een verdorde hand. Het is niet helemaal zeker wat daarmee bedoeld wordt. Waarschijnlijk is het een aandoening van de spieren geweest, waardoor zijn hand is verschrompeld, waardoor die hand slap en krachteloos is geworden. Ik heb gelezen dat het in de medische wereld wel aangeduid wordt met de term atrofie. Lucas is arts geweest. En Lucas die zegt in zijn evangelie, het gaat ook nog eens om zijn rechterhand. Waarschijnlijk zal die man dus heel beperkt zijn geweest in de mogelijkheden die hij nog had. Zeker met de voorzieningen die er toen in die tijd waren, die waren en natuurlijk niet zoals in onze dagen, gemeente. Met andere woorden, die man die kan niet doen wat hij wel graag zou willen. Die man is onmachtig. Eén ding kan hij wel en dat heeft hij ook gedaan. Namelijk op de dag van de Sabbat naar de synagoge komen. Nee, die man die rekent er niet mee dat zijn kwaal op die dag genezen zal worden. We lezen ook niet dat het nood geweest is in het leven van die man. We lezen nergens dat hij uitroept bijvoorbeeld, zonen Davids, ontferm u mijner. Niets van dat alles. We krijgen sterk de indruk dat die man wat schuchter is geweest. Wat op de achtergrond, niets vermoedend, gewoon zijn plekje heeft ingenomen zoals hij dat altijd deed. Misschien heb je dat vanmiddag ook wel gedaan. Je zegt, ik ga altijd om 2:30 naar de kerk, de Almeloosse weg in Vriezenveen. Ik zit altijd op dat plekje en je bent er vanmiddag ook gaan zitten, niets vermoedend. Trouw in het opgaan naar Gods huis. En misschien zelfs wel, als er door de week is ergens kerk is, dat u er ook te vinden bent. Waar dan ook, onder de prediking van het woord. Maar dat je vanmiddag moet zeggen, maar dominee, met dat alles ben ik nog wel onbekeerd. Ik heb al zoveel preken in mijn leven gehoord. Maar het heeft nog nooit wat uitgewerkt in mijn leven. Ik heb nog nooit dat machtswoord van hem in mijn hart gehoord. Die stem, die ken ik niet in mijn leven. Ik ben niet onverschillig. En ik kan ook wel op een bepaalde manier naar de preken luisteren. Maar daar blijft het dan ook bij. En misschien heb je zelfs vanmiddag wel gedacht, het zal toch wel niet voor mij zijn. Ineens je knieën gebogen, toen je naar Gods huis kwam. De Heere niet gevraagd of die nog aan je zou willen denken. Maar zomaar je plekje ingenomen. Zou het een wonder zijn, nietwaar? Als de Heere zegt vanmiddag tot hiertoe en niet verder. Dat dat machtswoord vandaag aan u persoonlijk gericht zou zijn. En het werkelijk waar zou worden, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Die tijd des welbehagens, die is nu gekomen in mijn goede tierenheid. En dat hij door de bediening van woord en geest zo zijn macht gaat betonen in uw leven, dat hij zichzelf gaat verheerlijken door woord en geest. Want daar in de synagoge gemeente, daar ziet de Heer Jezus niet in eerste instantie die vrome godsdienst die ook is opgekomen. Die probeert hem te beschuldigen. Die probeert een aanleiding te vinden om hem te doden en uit leven te staan. Maar hij ziet daar allereerst een mens. Is het u ook opgevallen dat die man met die verdorde hand elke keer in ons tekstwoord een mens wordt genoemd? Wat is een mens eigenlijk? Een mens is het pronkjuweel van Gods schepping, gemeente. Een mens is bedoeld om voor de Heere te leven. Een mens die is geschapen om zijn schepper te verheerlijken. Een mens is iemand met ziel en lichaam. Maar nou ziet hij daar een mens die dat geweest is, maar die de gevolgen van de zonde zichtbaar aan zijn lichaam draagt. Een mens die niet meer is zoals hij bedoeld is. En nochtans een mens waarin hij zijn macht kan en wil betonen. En hij doet het ook, gemeente. Want daar in de synagoge in Capernaum, daar gebeurt een wonder in het leven van die man, wat geen leed ooit meer uit zijn geheugen zal wissen. Die man die verkrijgt iets waar hij nooit op had gerekend. Want dan begint de Heer ineens tegen hem te spreken. Sta op in het midden. Heb je dat ook wel eens gehad in de kerk? Dat je dacht, die dominee die preekt alleen voor mij. Dat al de mensen om je heen wegvielen. Dat zelfs de dominee wegviel. Omdat je die stem des Heren in je leven hebt gehoord. Met macht en met kracht. En je als het ware in je eigen waarneming alleen in Gods huis zit. Als het ware in het middelpunt van de prediking kwam te staan. En je daar aangesproken werd. Door de Heren zelf in de betoning van geest en kracht. Dat is wat er gebeurt in het leven van deze man. Want hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En wat zou het een wonder zijn als het vanmiddag mocht gebeuren hier in de kerk in Vriezenveen. Want dat is nu zijn werk, gemeente. Om juist op die dag van de Sabbat een mens te gaan genezen en te verlossen. Ten spijt van de Farizeeën die op hem aan het loeren zijn. Tegenover al die mensen die in de synagoge zijn opgekomen, is hij gekomen om te laten zien waartoe de Sabbat door hem is ingesteld. Zie je, gemeente, hoe belangrijk het is om je te stellen in de weg van de genademiddelen. Daar wordt het onmogelijk werkelijk mogelijk gemaakt. En dan ziet hij al die vurige blikken van die Farizeeën. Hij kent de overleggingen van hun hart. En zonder dat zij ook maar iets kunnen zeggen, gaat hij hen wat vragen. Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En dan moet u er goed op letten wat hij zegt, gemeente. Daar staat dus niet, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of niet? Daar staat, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Dat gaat over de genezing van die man met die dorre hand. Hem genezen, dat zou betekenen goed doen op de dag van de Sabbat. Hem niet genezen, dat zou een gebrek zijn aan barmhartigheid en daarom kwaad zijn. En als het dan goed is om goed te doen, en als het dan verkeerd is om kwaad te doen op de Sabbatdag, dan is het nog beter om een leven te behouden en nog veel meer kwaad om een mens te doden. En daar heeft de Heere die mensen precies waar die ze hebben moet, gemeente. Want nu is hij bezig om goed te doen. Wil hij de wonderen van zijn almacht gaan verheerlijken daar in de synagoge. Maar zij zijn alleen maar bezig om kwaad te doen. Om beschuldigingen tegen hem in te brengen. En zo het mogelijk is om hem te doden. Die mensen die menen dat ze de Sabbatdag keurig onderhouden. Maar daar worden ze ineens aan het licht gesteld. als de grootste sabbatschenders die daar in de synagoge in Capernaum bijeen zijn gekomen. En dan, wat lezen we dan? En zij zwegen stil. Dat is een ontzaglijk antwoord, vindt u niet? Die mensen die gaan er niet tegen in, maar ze vallen er ook niet voor. Hadden ze maar geantwoord. Zouden ze zichzelf maar hebben veroordeeld, gemeente. Maar dat doen ze niet. Ze buigen niet. Ze handhaven zichzelf. Ze zwijgen stil. Daar staat eigenlijk een woordje dat betekent ze zijn verbijsterd. Die mensen die zijn daar ontmaskerd. Waar ze nooit op hadden gerekend. Dat gebeurt daar in de synagoge in Capernaum. Ze hebben geen enkel weerwoord meer. Maar buigen, dat zullen ze nooit. En dan lezen we in het Marcus-evangelie iets wat we bij de andere evangelisten niet lezen. Namelijk dat Jezus hen met toorn rondom aangezien heeft. Dat leert ons allereerst wel dat de Heer Jezus in zijn menselijke natuur ook diepe emoties heeft gekend. Marcus die beschrijft er daar veel meer van. Maar dat hij boos kon worden, dat lezen we zelden. Maar de Heer Jezus kan ook toornen, gemeente. Deze mensen die volharden in hun tegenstand tegen hem. Ze erkennen hem niet als de van God gezonde zaligmaker. En daarom dat betekent dat de ere Gods hier in het geding is. En daarom torent Jezus. Want hij is de knecht des vaders. Hij is gekomen om de opdracht te vervullen die zijn vader hem van eeuwigheid heeft gegeven. En de vader zelf die is bewogen met verloren zondaren. Die doet er met eerbied gesproken alles aan om ze zalig te maken. En ondanks dat erkennen ze hem niet als de van God gezonde zaligmaker. En daarmee onteren ze zijn vader, gemeente. En daarom torent hij. Dat is een heilige verontwaardiging in hem. En vanmiddag ziet hij ook de gemeente van Vriezeveen aan. En hoe moet hij u aanzien, gemeente, vanmiddag in het gewaad van zijn woord? Als u uzelf handhaaft, als alles nog draait om dat eigen ik van mij, als u zich niet laat gezeggen door woord en geest, en wel overtuigd bent van de waarheid van het woord, en toch er tegenin blijft gaan, alsof er geen eeuwigheid is, alsof er geen God is die op deze aarde vonnis geeft, dan ziet hij u vanmiddag met toorn aan. Dan moet hij over u toornen. Diep verontwaardigd over de zonde waarin u altijd nog blijft voortleven. En tegelijkertijd, gemeente, is het vanmiddag nog met een priesterlijk bewogen hart. Want dat lezen we ook. Meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart. Die toorn van hem, die gaat daar gepaard met een ontzaglijke droefheid. Dat verzet tegen hem, dat verzet tegen zijn genade, die haat, die vijandschap, dat tegenstaan van hem in zijn werken. Het vertorent hem en tegelijkertijd geeft het zo'n droefheid in zijn ziel, is het zijn liefde die daar spreekt. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat de goddeloze zich zou bekeren en leven. Maar nu ziet hij niet anders dan de verharding van hun hart. Dat hart dat zou moeten ontvonken in liefde tot hem. Dat in alle teerheid gesteld zou moeten zijn als het gaat om de verheerlijking van hem. Dat hart dat is nu zo verhard. Er is geen enkele liefde tot hem op te merken. Geen enkele liefde tot de eer van zijn vader. En dat terwijl ze zo dicht bij de zaligmaker zijn. En zo dicht bij de zaligheid zijn. Ze blijven zichzelf verharden en verzetten. Tegen Gods doel en tegen Gods wil. Blijkbaar kan dat dus, gemeente. Heel dicht bij de zaligmaker zijn. En toch een verhard hart hebben. Het evangelie horen. En het welbewust naast je neerleggen. dan zegt onze tekst, dan krijg je een verhard hart. En dat is bijzonder gevaarlijk, gemeente. Want verharding treedt namelijk niet zomaar op, maar verharding is altijd een proces. Als je bewust alle indrukken naast je neerlegt, als je bewust blijft voortleven tegen de waarheid van Gods woord in, en als je bewust dat allemaal naast je neerlegt en door blijft gaan, dan treedt de verharding op. Geen acht slaan op de prediking van het woord. Terwijl je misschien net als de Farizeeërs geen enkel weerwoord hebt, dan treedt de verharding op. En u weet toch wel, gemeente, op het oordeel der verharding, daarvoor volgt zeker het oordeel der verwoesting. Dat is ontzaglijk. Misschien is er vanmiddag wel iemand onder ons die zegt, daar ben ik nou juist zo bang voor. Dat dat oordeel van de verharding mij heeft getroffen. U moest eens weten hoe ongevoelig ik kan zijn. Hoe die indrukken weer weg zijn gegaan in mijn leven. Hoe ongeestelijk ik me voel. En zo'n weerstand in mijn hart te gevoelen tegen vrije genade. Weet u, gemeente, dat zelfs de discipelen een verhard hart hebben gehad? Nou, dat waren natuurlijk wel echte kinderen van God, gemeente. U kunt het een aantal hoofdstukken verderop lezen in Markus 6. Die mensen die hadden de wonderbare spijziging meegemaakt en gezien. Daarin openbaarde de Heere zich in zijn goddelijke almacht en heerlijkheid. En dan stuurt hij ze daarna dat meer op, weet u wel. En dan komt die ontzaglijke storm. En wat gebeurt er dan? Dan wandelt de Heere Jezus over die golven naar hen toe. En wat roepen ze dan uit, kinderen? Dan zeggen die discipelen, het is een spooksel. En weet je wat we dan in Markus 6 lezen? Want ze hadden niet gelet op het wonder der broden, want hun hart was verhard. O zeker, echte kinderen van God. Maar niet gelet, gemeente, op het onderwijs dat hij hen wilde geven. Zo traag in het opnemen van het onderwijs, zo onwetend in zichzelf. Ze hadden hem wel lief, maar in die gang kenden ze hem nog niet. Eigenlijk was het hetzelfde als bij de Emmausgangers. Ook zij moesten horen, o gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten hebben gesproken. Die mensen hadden omgangen met de Christus gehad, gemeente. Die kenden hem in zijn profetische bediening. Maar toen dat alles ten einde liep, toen is alles met hem in de dood geraakt. Toen zijn ze met een geopenbaarde middelaar in de dood terechtgekomen. Allemaal raadsels in hun leven. En ze konden er niets meer van bezien. En niets meer van geloven, gemeente. Alles in de dood geëindigd. Met alles wat er in hun leven is gebeurd. Hun hoop vergaan, hun verwachting vergaan. En dat geloof niet in de oefening. Hoe kwam dat? Niet gelet op wat de Heere door middel van zijn woord tot hen gesproken had. Onverstandigen en tragen van hart, zelfde woordje in de grondtekst, gemeente, om te geloven al hetgeen gesproken is door de profeten. En wat is nu het verschil tussen een echt kind des Heren en die Farizeeën? Dat zit in één woordje, weet u wat? Liefde. Want op de bodem van hun hart, gemeente, ligt liefde tot God. En kunnen ze hem niet meer missen? Dat was nou juist de smart ook van de Emmausgangers. En dan geneest de Heer Jezus die man met die verdorde hand. Dan toont hij hen waartoe hij is gekomen. Namelijk om goed te doen op de dag van de Sabbat. Niet om een mens te verderven, maar om die mens te behouden. Hij is gekomen, gemeente, om te zoeken en zalig te maken. Geen opgeknapte vrome mensen. Maar dat wat verloren is in zichzelf. Dat is de rechte sabbatsheiliging. Om als een verloren zondaar in mezelf, nochtans, door het geloof te mogen zien, dat er nou één is, wiens bloed reinigt van alle zonden, gemeente. En daarom zegt hij tegen die man, strek uw hand uit. Ja, maar dat kan die man toch helemaal niet. Die man is toch onmachtig. Die hand is toch verdord. Die heeft toch helemaal geen kracht in zijn hand. Die man die is toch onmachtig om dat te doen. Dat had die man echt kunnen zeggen, gemeente. En had hij nog gelijk gehad ook. Net zoals u kunt zeggen, ja maar dominee, ik kan mij niet bekeren. U hebt helemaal gelijk. Want de mens is dood in de zonde en in de misdaden. En toch spreekt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En kijk gemeente, als hij gaat spreken in de betoning van geest en kracht in uw leven, dan wordt het onmogelijke mogelijk. Dan zullen doden horen, ook vanmiddag, de stem van de zonen Gods en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die man die was inderdaad onmachtig, die kan zichzelf niet helpen en nochtans gelooft hij en gehoorzaamt hij. Weet u wat we daaruit leren? De kracht van het genadeverbond. Want wat hij beveelt, dat schenkt hij ook. Dat is wat anders als wat je vandaag hoort, gemeente, waar je doodgeslagen wordt met je moet geloven en je moet je bekeren. Het moet ook, gemeente. Maar dat is de eis van Gods heilig recht, want we konden het in het paradijs. Maar bent u er al wel eens achter gekomen dat nooit meer kan? Maar hier is het vrucht uit het genadeverbond, dat de Heer gaat schenken wat hij eist. En daarom strekt die man zijn hand uit, want al wat mij de Vader geeft, dat zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En daarom komt die man daar met zijn ellende voor de dag. Daarom met de gevolgen van de zonde voor de dag. Daarom met zijn leven voor de dag. Dat is alles vrucht uit het volmaakte werk van een drie-enig God, gemeente. Daar komt niets van die man bij. En daarom gebiedt hij het vandaag de dag nog. Door de prediking van het woord, dan wel niet letterlijk, maar in het gewaad van zijn woord, strek uw hand uit. Kom nou eens met dat verzondigde leven voor de dag. Poets jezelf nou eens niet meer op. Zijn die er hier nog, die zichzelf bij het leven niet meer kunnen houden, die een verzondigd bestaan hebben? De Heere zegt, strek uw hand uit. Laat nou heel je verzondigde boeltje maar zien. Waar zijt gij? God zoekt het weggedrevene. Strek uw hand uit. En hij zal een zeer gewillig volk hebben op de dag van zijn heerkracht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zo eenvoudig en zo goddelijk. En dan doet hij geen half werk, gemeente. Maar dan strekt die man zijn hand uit en hij wordt terstond genezen. Gezond gelijk de ander. Weet u waar dat vrucht uit is? Dat is vrucht uit hem die zijn armen ook eens heeft moeten uitstrekken. Dat vloekhout der schande die zijn handen heeft laten doornagelen. En waar daar bloed uit zijn handen is voortgekomen. Opdat hij zijn volk vanuit die zegenende handen nou zou kunnen vervullen met alle geestelijke zegening uit hem. En hij getuigt dat ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd en uw muren, ze zijn steeds voor mij. Wat dacht je, jonge mensen? Kan die man zich erin gaan beroemen dat hij zijn ellende getoond heeft aan de Heer Jezus? Kan hij nou gaan zeggen, je moet gewoon geloven wat hij zegt en dan komt het allemaal goed. Vertrouw nou maar alleen op zijn woord. Zou hij dat hebben gezegd, dacht u? Gelooft u toch zelf niet? Weet u waar die man in is geëindigd, gemeente? In het wonder van het welbeharen. Nooit naar God gevraagd. En nooit op gerekend dat dat zou gebeuren daar in de synagoge. En nochtans wordt die genade verheerlijkt. Die man die heeft leren roemen in vrije gunst alleen. En daar staan de fariseeën. Ze zien het gebeuren. De macht van Christus wordt hen voor ogen betoond, opdat ook zij zouden geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat ze gelovende het leven zouden hebben in zijn naam. Onze derde gedachte, maar we gaan eerst nog zingen uit Psalm 21, het 11e en ook het 13e vers. Want tegen u heeft dit geslacht goddeloos kwaad besloten. En ook het 13e. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. 21, vers 11 en 13. Onze laatste gedachte nog, dat wordt beantwoord in vijandschap. Waarom stelt de Heer Jezus die man daar eigenlijk in het midden, gemeente? Waarom gaat hij zo de confrontatie aan? De Heer Jezus had die man toch ook apart kunnen nemen. Het is toch eigenlijk ook maar een hele persoonlijke zaak tussen die man en tussen de Heer Jezus zelf. Maar dat doet hij niet. Alles gebeurt daar in het openbaar, daar in die synagoge. Daar vertoont Christus zijn macht in de genezing van die man met die verdorde hand. Waarom? Om die fariseeën te ontdekken aan hun hypocriete bestaan. En om ze zo alle grond te ontnemen in zichzelf. Alle verontschuldigingen die zij menen te kunnen aandragen. Maar er is nog een reden. Dat ze op de knieën terecht zouden komen. Dat ze Sions vorst nu zouden erkennen, ook als hun Heer. Dat ze zich door hem zouden laten zaligen. Hem nodig zouden krijgen om de ware rust te vinden die er alleen in hem is. En om bevrijd te worden ook van dat juk, van die vreselijke wettische godsdienst. Juist daar, op die dag van de Sabbat. En ze moeten na die genezing toch wel erg verhard zijn, vindt u niet? Om gewoon door te blijven leven. En door te gaan met hun beschuldigingen. En hem dood te wensen. En toch, ze doen het wel, gemeente. Ze houden vol. En vergaderen zichzelf al zo toren als een schat. Naar hun hardigheid en onbekeerlijk hart. Dat is wat. Dat is nou een mens, gemeente. Verhard in het kwaad gaan we allemaal door. Als de Heer het niet genadig verhoedt. Terstond lezen we, houden ze raad met de Herodianen hoe ze Jezus doden zouden. Herodianen, wat waren dat voor mensen? Ja, dat waren volgelingen van Herodes Antipas, de zoon van Herodes de Grote. Die kindermoord, weet u wel. Het is een vreemd bondgenootschap, gemeente. Die Herodianen, die waren pro-Romeins, de Farizeeën absoluut niet. Maar ook Pilatus en Herodes, die kunnen vrienden worden als het om één ding gaat. Namelijk, deze Jezus, die moet zo snel mogelijk gedood worden. En het liefst moet alles nog in kannen en kruiken, op diezelfde Sabbatdag nog. En daarom gaan ze uit. Terstond op diezelfde Sabbatdag. Naar de Herodianen toe. Maar het is toch Sabbat? De Heer Jezus, die mocht die man toch niet genezen. En wat heeft hij eigenlijk gedaan? Hij heeft alleen maar gesproken, meer niets. Mag dit dan wel op de dag van de Sabbat? Kwaad bedenken, beschuldigingen bedenken, iemand ter dood willen brengen. En dan zelfs op de Sabbat daar nog een raad voor gaan houden, ook met de Herodianen en naar hen toe gaan. Daar zie je, gemeente, wat de vrome godsdienst is. Want ze nemen het helemaal niet zo nauw met die Sabbat. Dat was niet meer dan een uiterlijk vernisje. Het zat helemaal niet zo diep, die liefde tot de Sabbat. Hier hebt u, gemeente, de grootste overtreding van het Sabbatgebod die zich denken laat. Als kwaaddoeners aan de dag gesteld. De Heere vertoont dat Hij de Verlosser is en dat Hij gekomen is als een Heere van de Sabbat door die man met die dorre hand te genezen. Als het ware een zichtbare prediking gehad, welke macht Hij heeft om zondaren genade te bewijzen en een sabbatsvrucht te geven. En geen weerwoord zelfs te hebben en toch door te gaan. En zullen wij voorzichtig zijn, gemeente, om ons boven die Farizeeën te stellen. Want is er in uw, jou en in mijn leven al een keer een sabbatsvrucht gekomen? Weet u wanneer wij de grootste sabbatsontheiliging begaan, gemeente? Zal ik het eens heel scherp zeggen? Als u straks onbekeerd de kerk uitgaat, dan sta je schuldig aan het vierde gebod. Vandaag geweest onder de welmenende nodiging tot de zaligheid. Mest rondom je levensboom gelegd. De Heere in het gewaad van zijn woord. U gepredikt dat Hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat Hij zich bekeren en leven. En ik handhaaf mezelf als de grootste overtreding van het Sabbatsgebod. Dat u gronden in uzelf aanlegt die het niet houden op weg en reis naar de eeuwigheid. Buiten die enige grond van de zaligheid die daar ligt in Gods eigen lieve Zoon, gemeente. En dit is de rechte sabbatsheiliging. Dat u net als die man met die verdorde hand, nou eens met je verzondigde bestaan voor de dag komt. Strek uw hand uit. Niet te weten hoe het moet. Menen dat het dan verkeerd zal aflopen. Maar dan maar met een Esther. Kom ik om. Dan kom ik om. Om zo met al je zonden en ellenden, door genade, nou tot Hem te mogen wenden met de bede. Zonen Davids, ontferm u mijner. De dag van de Sabbat, die nieuwtestamentische Sabbatdag, wil Hij juist die wonderen verheerlijken, gemeente. En die vrede schenken, die nou alle verstand te boven gaat. Die vrijheid schenkt, die nou alleen verlost van het verderf. En die brengt tot het hoogste goed. Die man is anders de synagoge uitgegaan dan dat hij erin was gekomen. En zo doet de Heer het nog, gemeente. Aan degene die zichzelf niet meer helpen kunnen, maar die geholpen moeten worden en zichzelf niet waardig keuren. En ja, dan is het wel waar. Dan krijg je alles tegen. Dan keert de hel zich tegen. Maar als me een legioen duivelen aanvecht, gemeente, en die misschien van binnen zeggen, voor jouw kant nooit, en van buiten alles me aanklaagt, zal nochtans die kerk zalig worden, dwars door al het woede van de hel heen, van de poorten der hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. Weet u waarom niet? Omdat niet de fariseeën het voor het zeggen hebben op de Sabbat, maar Jezus een Heere is van de Sabbat. Amen. De slotzang vindt u in Psalm 122 en daarvan het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijden. En wat er verder volgt, 122, het derde vers. Ga dan nu heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.